We hebben hier eigenlijk te maken met twee hele belangrijke zaken. In de eerste plaats de vrouw, de positie van de vrouw ten opzichte van haar man. En parallel daaraan zien we dan ook de gemeente in verhouding tot Christus. En het tweede gedeelte waar we vanavond over na gaan denken is de man ten opzichte van zijn vrouw. En dan hebben we Christus ten opzichte van de gemeente. Dus dan wordt het eigenlijk omgedraaid. Het is ontzettend belangrijk dat we weten dat we te maken hebben met een scheppingsorde. Een hele duidelijke scheppingsorde. We moeten niet vergeten dat de man en de vrouw voortgekomen zijn uit de scheppende handen van God. Dat God zowel man als vrouw gemaakt heeft. Er staat zo mooi in Matthäus, als de Jezus het heeft over de schepping. Dan staat er, hebt gij niet gelezen dat God hen als man en als vrouw geschapen heeft. Letterlijk staat er, in het Grieks staat daar dat God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. Dus het mannelijke en het vrouwelijke komt voort uit de scheppende handen van God. Nou, daar is een bepaalde scheppingsorde. God die heeft alles in een bepaalde orde, in een verhouding ten opzichte van elkaar geschapen. En het werd, God heeft het geschapen als een volkomen harmonie. Het een was niet dominant op het andere. We weten nu dat daar door de zondeval een enorme verstoring plaatsgevonden heeft en dat de schepping niet meer in balans is. De schepping is niet meer in harmonie, is in disharmonie terechtgekomen. En dat heeft ook te maken met de positie van man en vrouw. Man en vrouw waren in een geweldige positie ten opzichte van elkaar geschapen. En dat is verworden. Zoals ik afgelopen zondagmorgen iets gezegd heb over de ontaarding van het menselijk geslacht. Er is een ontaarding, niet meer naar de aard waar zoals God de mens gemaakt heeft. Nou, in de eerste plaats is het heel belangrijk. Ik heb hier wel een glas water. Ja? Oké. In de eerste plaats hebben we dan te maken met, in die scheppingsorde, met een zekere gelijkwaardigheid. Het is niet zo dat de man voor God belangrijker is dan de vrouw. Het is niet zo dat er een bepaald klasseniveau is of zo. Belangrijk of minder belangrijk. Man en vrouw zijn volkomen gelijkwaardig. Zo heeft God de mens ook gemaakt. Ik zeg ook altijd, God heeft Eva niet uit het hoofd van Adam geschapen, zodat Eva over Adam kan lopen. God heeft Eva ook niet uit de grote teen van Adam geschapen, zodat Adam over Eva kan lopen. Maar God heeft Eva hier vandaan gehaald. Hè? Onder zijn arm, vlak bij zijn hart vandaan, als gelijkwaardig. Ja? Om gelijk naast Adam te kunnen staan. Volkomen gelijkwaardig. Een heel belangrijk vers hierover kunt u vinden in de Galatenbrief. Net voor de Efezebrief heb je de Galatenbrief. Galaten 3. En dat is eigenlijk een, vooral in de tijd van Paulus, is dat een zeer revolutionaire gedachte. In vers 26, daar staat, want gij zijt allen zonen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek. Je zou dus kunnen zeggen culturele verschillen vallen weg bij de Jezus. Slaaf of vrije. Je zou kunnen zeggen maatschappelijke verschillen vallen weg in Christus. En het derde is mannelijk en vrouwelijk. Ook die verschillen die vallen weg in Christus, want dan staat er, want wij zijn namelijk immers allemaal één in Christus. En dan maakt het niet meer uit of je Jood of Griek bent, slaaf of vrije, man of vrouw. Voor God ben je volkomen gelijkwaardig. Je bent net zo belangrijk voor God. Of je nou man bent of vrouw. Dit in tegenstelling tot heel wat filosofieën uit andere landen. Ik denk dat de vrouw binnen de islam een heel andere positie heeft dan binnen het christendom. Binnen het hindoeïsme ook. Het is juist dat binnen het christendom krijgen man en vrouw volkomen die gelijkwaardigheid. Die gelijkwaardige positie. En je hebt best kans dat als je in een situatie komt waarin het christendom verdwijnt, waar het christendom steeds meer naar achteren geschoven wordt, dan zou je wel eens te maken kunnen krijgen met een achteruitstelling ook van de positie van de vrouw. Dat zou heel goed kunnen. Je denkt misschien dat de vrouw zich dan vrijgevochten heeft. In wezen denk je dat door emancipatie, feminisme, de vrouw eigenlijk haar positie kan bevechten en eigenlijk op zo'n manier haar positie wil verwerven, gelijkwaardig met haar man. Maar in wezen denk ik dat het feminisme, dat juist als vrucht heeft dat de vrouw niet de gelijke van de man is, maar dat de vrouw juist haar vrouw zijn eigenlijk kwijtraakt. En juist minder aan het worden is. En achtergesteld wordt. En dat zie je ook in het hele goddeloze systeem waar God niet meer gediend wordt. En waar staat op een gegeven moment in Genesis 6 dat de zonen van God verkozen zich als vrouwen die ze maar wilden. En daar zie je dan de ondergeschikte positie van de vrouw. Dat mannen die kiezen maar vrouwen die ze willen. En de vrouwen worden bijna als een soort vleeswaren, als het ware, aangeboden. En dat zie je ook waar geen respect meer is voor de vrouw. En het is zo mooi dat juist in de Bijbel, in het geloof, de vrouw haar positie juist krijgt. Tweede, we hebben niet alleen te maken met een gelijkwaardigheid, maar ook met een verscheidenheid. Misschien wel goed om dat te weten. Wij hebben vaak een negatieve gedachte bij discriminatie. Maar discriminatie betekent letterlijk, vanuit het Latijn vertaald, verscheidenheid. Dat is gewoon discriminatie, verscheiden. En in wezen is het zo, God heeft de mens op een, God heeft man en vrouw op een verschillende manier gemaakt. Man en vrouw zijn lichamelijk anders. Ze zijn emotioneel anders. Functioneel zijn vrouwen en mannen anders. God heeft mannen en vrouwen in een verscheiden situatie gemaakt. Juist om elkaars tegenstuk te worden. Om samen één geheel te vormen. En dat is juist Gods bedoeling. Om elkaar aan te vullen. Als man en vrouw gelijk zijn, dan kun je elkaar niet aanvullen. Maar juist omdat man en vrouw anders zijn, kunnen die elkaar aanvullen. Het derde wat hier naar voren komt, in die scheppingsorde, gelijkwaardigheid, verscheidenheid, maar toch ook een bepaalde gezagsorde. Niet een gezagsorde van dat de vrouw slaafs haar man zal volgen, maar het is ontzettend belangrijk dat de vrouw het gezag van haar man aanvaardt. Ik zal er zo nog even op terechtkomen waarom. Niet slaafs, wel in de Here, dus naar God toe, in gehoorzaamheid in God. Maar dit is een scheppingsorde die God erin gelegd heeft dat de man gezagsdrager is in het gezin. Dat de man heel duidelijk gezagsdrager is, niet om te heersen, maar gezag in de Bijbel is altijd dienend. Gezag is altijd dienend naar de ander toe. Dat kun je ook van de Heer Jezus zien. Hij leerde hen als gezaghebbende. Kunt u lezen in de Bijbel. Maar wie was de grote dienstknecht? De Heer Jezus was de dienende. En toch gezaghebbend. Ja? Dan staat er heel duidelijk dat het heeft te maken met bescherming. De vrouw zal ook een stukje bescherming genieten Juist ook in het huwelijk, in relatie tot de man. Nou, wat staat er bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11, vers 10? Een heel opmerkelijk vers. In dat stukje gaat het over vrouwen die een hoofdbedekking dragen. Er zijn bepaalde gemeenten die dat ook uiterlijk laten zien. Die ook een hoed, vrouwen die een hoed of een sjaaltje dragen. Nou, waarom doen ze dat? Islamitische vrouwen die gesluierd lopen. Wat is daarvan de reden? Waarom gebeurt dat? Nou, zeker ook in de tijd waarin de Bijbel geschreven was, was dat bekend in die tijd. Als een vrouw een bedekking op haar hoofd had, dan erkenden ze daarmee van, ik ben de vrouw van een man. Ik ben een getrouwde vrouw. Ik accepteer het gezag van mijn man. En als een vrouw blootshoofd in de samenleving rondliep, dan liep een vrouw eigenlijk als een vrouw van lichte zeden rond. Dat was eigenlijk hoererijkleding in die tijd. Een vrouw die geen man had en op zoek was naar een man. Of eigenlijk in lichte zeden leefde. Nou, wat staat hier in vers 9 en 10? Vers 8 te beginnen. Want van 1 Korinthe 11. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. En dan staat er in vers 10, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Nou, een vrouw moet een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Nou, wat wordt daar nou mee bedoeld? U moet niet denken dat die engelen, er zijn heel veel engelen. Er zijn, mag ik het zo zeggen, goede engelen. Als dienstknechten van God. Maar er zijn ook gevallen engelen. En er zijn er ook heel veel van. Er zijn miljarden dienstknechten van God als dienende geesten uitgezonden voor ons heil. Maar er zijn 1/3 van alle engelen zijn gevallen engelen. En gevallen engelen worden in de Bijbel ook wel demonen genoemd. En net zoals dat er gewone goede engelen zijn, zijn er ook demonen. Heel veel ook gewoon om ons heen. Onzichtbaar. En ik heb u wel meer verteld, als er boven Enschede een zondige wolk hangt, dan krijgen demonen vaak de eigenlijk als het ware de bewegingsvrijheid om zich juist te manifesteren in zo'n plaats. Waar juist die duistere machten vrij baan krijgen. En dat gebeurt in bepaalde zendingslanden. Waar zendelingen dat heel aan de lijve bijna ondervinden. Dat demonische machten daar een grote vrijheid hebben. Een groot leefgebied. Waar plaatsen waar Christus centraal staat, waar de kerk groeit, daar moeten demonische machten wijken. En die strijd, die kunnen we niet zien, maar soms ervaar je wel eens die strijd. Heel moeilijk, heel ongrijpbaar soms. Nou, die demonische machten, die engelen, die zijn op zoek naar behuizing. Net zoals met die Gazarene die bevrijd werd. En toen vroegen die demonen, mogen we dan in die zwijnen varen? Want we willen niet zomaar ergens verblijven. Die zijn op zoek naar behuizing. Nou, er zijn engelen, gevallen engelen, die zijn op zoek naar een prooi. En kennelijk is het zo dat als een vrouw niet een macht op het hoofd heeft. Nou, wat is nou een macht op het hoofd? Een macht op het hoofd betekent heel eenvoudig als een vrouw het gezag van haar man niet accepteert. En eigenlijk zonder dat hoofd, zonder dat gezag functioneert. En zegt, nou wat heb ik met mijn man te maken? Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Dat gebeurde met Eva ook, hè. Eva is niet gelijk naar Adam toegegaan. Je moet niet vergeten wat daar gebeurt in Genesis 3, hè. Had God aan Eva het gebod gegeven dat je van die boom niet mocht eten? Nee. Wist u dat Eva er toen nog helemaal niet was? Eva die moest nog gemaakt worden. God had tegen Adam gezegd, Adam, je mag van alle bomen eten, behalve van die boom. Daar mag jij niet van eten. En pas later is Eva geschapen. Dus aan wie had God het gebod gegeven? Aan Adam. Toen kwam Satan naar Eva toe. En wat had Eva moeten doen? Eva had naar Adam moeten gaan. Adam wat, hè? Maar Eva heeft onafhankelijk van Adam, is ze in contact getreden met de Satan. En toen ging het goed mis. Zij heeft het gezag van haar man niet geaccepteerd. Of, misschien is het zelfs zo dat Adam het gezag wat God hem toevertrouwd heeft, niet op zich genomen heeft. En eigenlijk ernaast stond. Want wist u dat het in Genesis 3 staat? Dat Eva nam van de vrucht, ze at van de vrucht en gaf aan haar man die naast haar stond. Moet je nagaan. Adam stond ernaast, hij keek ernaar en hij greep niet in. En ik denk dat dat een situatie is waar wij vandaag zonder meer mee te maken krijgen. De man die het gezag niet uitstraalt of niet die roeping niet aanvaarden wil. En de vrouw die het gezag niet accepteert. En nogmaals, gezag heeft niets te maken met heerschappij voeren, maar met dienend aanwezig zijn. Ik denk dat hier staat in vers 10 van 1 Korinthe 11, als een vrouw een macht op het hoofd niet wil dragen, het gezag van haar man niet wil accepteren, is het een open invalspoort voor die engelen die een behuizing zoeken. En daar wil Paulus ons voor waarschuwen. Vandaar dat er in 1 Timotheus 2 staat, 1 Timotheus 2 vers 14... En Adam heeft zich niet laten verleiden. Dat is een hele studie, kan je erover maken. En dat zou veel te diep gaan. Want hier staat, Adam heeft zich niet laten verleiden. Maar wat is er dan met Adam dan wel gebeurd? Zou de Bijbel zichzelf dan tegenspreken? Is Adam nou verleid of niet? Nou, hier staat van niet. Er staat in de Bijbel dat Christus vrijwillig voor ons tot zonde gemaakt werd. Is Christus verleid? Nee, hij heeft er zelf voor gekozen. En het zou best kunnen zijn dat dit vers laat zien dat Adam er zelf bewust voor gekozen had om bij Eva te kunnen blijven. Om niet zijn vrouw los te laten. En dat Adam vrijwillig eigenlijk die zonde inging. Om Eva niet los te laten. Het zou best kunnen. Want er staat hier, Adam is niet verleid. Nou, hier staat, en Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen. Eigenlijk, als je heel eerlijk bent, en ik zie dat heel vaak in in geestelijke bewegingen, dan zie je heel regelmatig dat een vrouw over het algemeen veel ontvankelijker is. Veel ontvankelijker. Dat zie je in bijvoorbeeld in de gemeente van Jezus Christus. Ik denk dat 2/3 van de gemeente uit zusters bestaat. En 1/3 uit broeders. Dat zie je eigenlijk in alle gemeenten wel. Er zijn veel meer vrouwen die openstaan voor het evangelie dan mannen. Maar dat is niet alleen voor het evangelie, maar het is voor allerlei levensfilosofieën. En dan zie je heel vaak dat de vrouw veel ontvankelijker, veel meer te bereiken is in haar hart dan een man. Dus een vrouw is ontvankelijker, beïnvloedbaarder. En vandaar, En nogmaals, vandaar dat de Heer zegt, ik heb vrouw en man verscheiden gemaakt. Maar volkomen gelijkwaardig, maar wel in een gezagspositie. En vandaar dat Paulus dus eigenlijk zegt dat het heel belangrijk is dat vrouwen, zusters, het gezag van hun man zullen moeten accepteren. Als een vrouw geen man heeft, dan staat er in de Bijbel dat het heel belangrijk is dat een zuster dan dat gezag van haar man of het gezag van helemaal nooit een man gehad hebbende, dat je dan het gezag juist van de gemeente, van oudsten, van diakenen of van een vader of een broer accepteert. Maar mannelijk gezag is dan altijd heel belangrijk. Ten tweede, er wordt hier gesproken over de man ten opzichte van zijn vrouw. En dan wil ik heel duidelijk naar daarboven zetten. Hoofd zijn van een gezin, hoofd zijn van een huwelijk, is geen recht, maar is een plicht. Het is een plicht. En als we nou even kijken naar Efeze 5, hoe de Heer Jezus ons dat voorbeeld geeft. Zo mooi. Ik heb hier 7 dingen over, en dat kun je zo eruit lepelen als het ware uit Efeze 5, van dingen die de Heer Jezus voor ons doet. Als je nou eens kijkt naar dat wat Christus voor zijn gemeente doet, en wat een man voor zijn vrouw mag gaan doen. In de eerste plaats staat er, hij heeft de gemeente lief gehad. Laat het maar even, als u daarbij leest, vanaf vers 25, dan kunt u het zo eruit halen. Ten tweede, hij heeft zich overgegeven. In het Duits wordt daar het woordje gebruikt, dahin gegeven, weggegeven. Mannen, ja, dat is wat. Je in je huwelijk weggeven aan je vrouw. Ten derde, hij heeft om de gemeente te heiligen. En heiligen betekent afzonderen. Je bent er voor mij. Ja? Je bent mijn eigendom. Ten vierde, om de gemeente te reinigen. Met het waterbad, met het woord. En verder, om de gemeente te voeden. Iets verderop staat dat in vers 29. Te voeden en te koesteren. Voeden, dat betekent voorzien in de behoeften. Ik heb wel eens gezegd in een huwelijksdienst, daar staat in vers 29, want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij, in vers 28, zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben. Hoe? Als hun eigen lichaam. Nou, een hele simpele vraag is aan de mannen van ons vanavond. Kent u uw echtgenote net zo goed als uw eigen lichaam? Dan staat je moet je vrouw lief hebben net als je eigen lichaam. Ken je je echtgenoot, je vrouw net zo goed als je eigen lichaam? Ken je de pijn van je eigen lichaam? De pijn van je vrouw? Ken je de behoeften van je eigen lichaam? De behoeften van je vrouw? Ken je de zwakte van je eigen lichaam? De zwakte van je vrouw? Dat gaat heel ver hoor. Als je eigen lichaam. En dat lichaam moet gevoed worden. Dat lichaam moet gekoesterd worden. Verpleegd, verzorgd, beschermd. Geknuffeld. Ja? Koestering en verlangen. Dat zijn die 7 sleutelwoorden van de relatie van de Jezus ten opzichte van de gemeente. Liefde. Niet zomaar lief vinden, maar lief hebben. Dat is een werkwoord. Dat heeft met actie te maken. Overgave. Jezelf weggeven. Weg uit handen geven aan je vrouw. Heiliging. Dat je zegt, ik wil er voor jou zijn. Ik wil me niet aan al die anderen. Ik ben er voor jou. Jij hebt recht op mijn leven. Reiniging. Dat je zegt, ik wil graag als een reine man mij verbinden aan mijn vrouw. Reiniging is heel belangrijk. Voeding, hè, we hebben het erover gehad. Aan je behoeften voorzien. Ik weet wel dat dat kan soms heel simpel zijn. En soms zo voor de hand liggend. George Werther, de oud-directeur die net afscheid genomen heeft van Operatie Mobilisatie. Die heeft de afgelopen conferentie bij ons op de Bijbelschool gesproken, waar ik als Bijbelschoolstudent geweest ben. En ik weet nog zo goed dat hij tegen ons zei in een conferentie van: de Heer heeft heel wat aan mij moeten doen om geld om te zetten. Want al het geld wat hij kreeg, dat ging in traktaten en bijbels en boekjes en ik weet niet wat allemaal. Maar de Heer heeft hemel en aarde moeten bewegen bij hem om geld om te zetten in een bos bloemen wat hij aan zijn vrouw zou geven. Dat was hij helemaal niet gewend. En toch was het zo ontzettend belangrijk. Er staat er heel eenvoudig in de Bijbel: mannen, eert uw vrouw. Nou, ik spreek ook naar mezelf toe, hoor. Mannen, wanneer hebt u voor het laatst uw vrouw geëerd? Echt geëerd. Nou, daar moet je best wel eens even over nadenken. He? Mannen, eert uw vrouw. Houd uw vrouw in ere. Respectvol. Ja? Nou, dat zijn dingen die hier uit Efezebrief zo mooi naar voren komen. Hoe ga je om met je echtgenoten? Want God heeft je die toevertrouwd. Nou, dit zijn dingen waarvan je kunt zien zoals de Heer Jezus met ons omgaat. En daar heb ik ook afgelopen zondag iets over gezegd. De gemeente is het belangrijkste orgaan, bezigheid, zo u wil, waar de Jezus zich vandaag mee bezighoudt. De Jezus, staat hier heel duidelijk, nog een keer, heeft de gemeente lief gehad, heeft zich voor de gemeente overgegeven, heeft de gemeente geheiligd, is de gemeente aan het reinigen, is de gemeente aan het voeden, is de gemeente aan het koesten. Het lijkt net of de Jezus niks anders meer ziet. Hij is echt bezig met de gemeente. En daarom kan ik het ten ene male nooit begrijpen als er mensen zijn die zeggen: ik heb de gemeente niet nodig. Nou, dan snap je niks van het hele heilsplan van God. Als het allemaal voor de Jezus om de gemeente draait, hoe kunnen wij dan zeggen: nou ja, ik zie wel wanneer ik eens een keertje. Als we zo losjes makkelijk met de gemeente omgaan. De gemeente is het belangrijkste voor de Jezus. En daar kijkt hij uit, want hij kijkt uit naar het moment dat we hem mogen ontmoeten. Nou, daar kunnen we heel veel van leren. Relatie tussen Christus en de gemeente en een man en zijn vrouw. Ten derde, en daar wil ik dan mee afsluiten, dat grote geheim, hè, waar dat stukje dan mee eindigt, in vers 31... daar staat: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot. Toch, ik spreek u met het oog op Christus en op de gemeente. Wat een groot geheim. Drie kernwoorden: verlaten, verkleven en eenwording. Dat zijn drie dingen die zonder meer bij elkaar horen. Verlaten, loslaten. Als hier staat vader en moeder, heb ik u wel eens meer verteld. Dit slaat ook op Christus. Hè, want daar staat hier: ik spreek u met het oog op Christus en de gemeente. Een vraag. Ik heb het wel eens een keer gezegd in mijn dienst. Maar het kan best zijn dat ik het wel eens een keer vergeet. Als nou over Christus staat dat hij, hè, er staat: een man zal zijn vader en moeder verlaten. Heeft Christus zijn vader en moeder verlaten? Zo ja. Wie is dan zijn vader? En wie is dan zijn moeder? Wat denkt u? Roel.
Vader is zijn vader en moeder dan is wel. Ja.
Hij heeft Israël losgelaten. Israël heeft hem verworpen. En Christus is uit Israël geboren. En wordt ook in Openbaring gezien als de vrouw met 12 sterren. Waaruit Christus die baarde en waaruit Christus geboren werd. Hij heeft inderdaad verlaten. Hij is verlaten geworden om ons aan te hangen. Omdat hij de gemeente lief had. Tweede, hij heeft zich aangehangen. In het Hebreeuws staat hier het woordje verkleefd met de gemeente. Hij is één geworden. In de Romeinenbrief staat dat wij één plant met hem geworden zijn. Samen gegroeid zijn met hem. Er staat dat wij met Christus gestorven zijn. Dat wij met Christus levend geworden zijn. Dat wij met Christus opgewekt zijn. Dat we met Christus een plaats gekregen hebben in de hemelse wereld. Zie dat verkleven? We zijn één geworden met Christus. Nou, dat is Christus en de gemeente. En het is geweldig om dat te mogen zien in dit prachtige stukje. Tot slot een waarschuwing. In vers 33. We lezen zo gauw overheen. Maar dan staat er: laat ieder voor zich zijn vrouw zo lief hebben als zichzelf. Staat er? Nee, staat er niet. Zijn eigen vrouw. Moet je niet overheen lezen hoor. Ja. Daar staat heel duidelijk: laat de man zijn eigen vrouw zo lief hebben. Ik beweeg me wel eens wat in gemeenten zo her en der. Maar u moet dus weten wat er gebeurt zoal onder gemeenteleden onder elkaar. Hoe mannen de liefde voor hun vrouw loslaten voor de liefde van een andere vrouw. En het is zo ontzettend belangrijk. Henk Binnendijk, die zei altijd: je kunt het niet voorkomen als er wel eens een lucifertje brandt. Een lucifertje kan je nog uitblazen. Maar een bosbrand kan je niet meer uitblazen. Er zijn bepaalde gevoelens die je niet altijd zomaar weg kunt wuiven. Een man is gevoelig en een vrouw blijft gevoelig. Gevoelig en die dingen die kunnen soms zomaar dingen losroepen in je leven. Nou, dan kun je zeggen: oh, wat spannend. Wat leuk. Dat kun je gaan koesteren. En dan wordt een heel klein vlammetje van een lucifer, wordt al gauw een hele bosbrand hoor. En als er dan eenmaal een bosbrand is, dan wordt er vaak de auto erbij gehaald, of de dominee, en dan ben je al te laat. Dan ben je in zoveel gevallen al te laat. Ik heb wel eens meer gezegd: je kunt er niks tegen doen dat er een vogel over je hoofd heen vliegt. Maar je kunt er wel wat tegen doen dat die vogel op je hoofd een vogelnestje maakt. Daar kun je wel wat tegen doen. Je kunt er niks aan doen dat die gevoelens wel eens eventjes door je lichaam heen spelen. Maar je kunt er wel wat aan doen dat die gevoelens gaan nesten in je hart. En dat dan je huwelijk op heel gevaarlijk spoor terecht komt. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Vandaar dat Paulus heel duidelijk zegt: zijn eigen vrouw liefhebben. Ja. Weet je, de Bijbel is zo ontzettend duidelijk. Hè? Zo ontzettend, eigenlijk preventief. Om je te waarschuwen, wat ik het de vorige keer gezegd heb: zie dan toe hoe gij wandelt, hè? Als wijze. De Bijbel is zo preventief en kan je beschermen voor zoveel narigheid. Vandaar dat die Bijbel zo onmisbaar is in ons leven. Ja. Goed, we laten het hierbij vanavond.